We lezen twee gedeeltes uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit de brief van Paulus aan de gemeente van Christus te Korinthe, de eerste brief, 1 Korinthe. En dan het negende hoofdstuk, de versen 20 tot en met 27. 1 Korinthe 9, vers 20 tot en met 27. En vervolgens lezen we vanuit de Filippense brief van eveneens Paulus, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 16. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 16. En daarbij bedenken we natuurlijk dat deze gedeeltes te maken hebben met het onderwerp waar het vanmiddag over gaat. Dat wie zegt te geloven, door God er ook aan wordt gehouden om vrucht te dragen. Om de goede werken te doen die dat oprechte geloof sieren. He, jongens en meisjes, je kunt niet zeggen, ik geloof dat mijn zonden vergeven zijn en dat daar helemaal niks van zichtbaar is in je leven. Je kunt niet zeggen, ik geloof echt dat die almachtige Vader mijn Vader is en ja, je leeft net als iedereen die dat niet gelooft. Nou, Paulus heeft daar heel veel over gezegd en ik heb de keuze gemaakt voor deze twee stukjes uit zijn brieven. En we beginnen dus bij het stukje uit 1 Korinthe 9, vers 20 tot en met 27. En daar schrijft Paulus, ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet, hoewel niet zonder de wet van God. Want ik sta onder de wet van Christus om hen te winnen die zonder de wet zijn. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden om in ieder geval enige te behouden. En dus even kort samengevat dat dit helder is. Paulus benoemt, als ik als dienaar van Jezus Christus mensen wil helpen, dan moet ik bereid zijn om tot het uiterste te gaan. Ik heb er eigenlijk alles voor over en ik kan me dan ook, als het moet, tot aan de grens wel aanpassen of misschien wel eens erover in de ogen van sommige mensen. Maar dat is de vrucht van mijn bediening. Ik wil dat er mensen gered worden. Ik doe dit terwille, vers 23, van het evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt, loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. En ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien na anderen gepreekt te hebben zelf verwerpelijk word. Het doet er dus toe hoe je de loopbaan van het geloof loopt. Paulus zegt gewoon ronduit, je moet zorgen dat je de beste bent. Ja. Misschien dat ik dat straks nog even wat uit moet leggen tijdens de preek. We gaan over naar de volgende schriftlezing. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 16. En als leestip daarbij, let u erop hoe Paulus eerst wijst naar wat Jezus allemaal voor die mensen die geloven heeft gedaan. En vervolgens de conclusie trekt, als hij dat voor jou deed, hoe ziet jouw leven er dan uit? Is dat wat Jezus dan deed ook zichtbaar? Zijn die werken in je leven? Filippenzen 2, vanaf vers 1. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijk achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Daar heb je het, hè. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft. Dat mag je ook vertalen. Hij heeft het niet uitgebuit dat hij God was. Om aan God gelijk te zijn, maar hij heeft zichzelf ontledigd. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle namen, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom, mijn geliefde, conclusie, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven. Mij tot roem, met het oog op de dag van Christus, als ik, daar heb je het weer, niet te vergeefs heb hard gelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen en u verblijdt zich ook daarover. Verblijdt u dan met mij. Die twee extra versen las ik er per ongeluk bij, maar goed. Daar eindigt hier in deze kanselbijbel de perikoop. Tot zover de lezing van het woord van God. Vanmiddag is artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis aan de beurt, die als titel heeft de heiliging en het doen van goede werken. Dat artikel is heel lang. Dus ik heb ervoor gekozen om het een klein beetje samen te vatten. Dat betekent, eerlijk gezegd, dat ik ook wat heb weggelaten. Ik heb dat geprobeerd wijs te doen. Dat er geen afbreuk plaatsvindt van de hoofdbedoeling van de schrijver. Want dat zou niet eerlijk zijn. Maar ook wel een beetje om u tegemoet te komen en mezelf ook. Anders dan wordt het zo'n brei aan woorden. En zelfs als je dan nog kunt meelezen, dan kun je misschien ja ook het spoor bijster raken. En dat moeten we niet hebben. Dus ik heb het iets wat samengevat. Maar naar mijn bescheiden mening blijft de boodschap van Guido de Bray echt wel overeind. En het thema van de preek is rechtvaardig verklaard en dan. Het eerste punt is toegewijd leven. Als God jou heeft rechtvaardig verklaard, heeft gezegd, hè, de zonde die je hebt gedaan, die heb ik om Jezus wil vergeven. En als ik naar jou kijk, dan zie ik niets anders dan wat Jezus voor jou heeft gedaan. Ik zie in jou geen zonde meer. Dat is mooi. Dat is genade. Dat is geweldig. Is dat alles? Nee. Dat geweldige geschenk van de vergeving van de zonde, dat God heeft gezegd, jij bent rechtvaardig, dat vraagt om een toegewijd leven. Dat is het punt wat Guido de Bray aan het begin van artikel 24 maakt. Zullen we dat samen lezen? Wij geloven dat het ware geloof de mens opnieuw geboren laat worden en hem tot een nieuwe mens maakt. Door het geloof leeft de mens in een nieuw leven en het bevrijdt hem uit de slavernij van de zonde. Dit gebeurt door het horen van het woord van God en door de werking van de Heilige Geest. Er is dus geen sprake van dat dit geloof de mensen onverschillig maakt voor een toegewijd en heilig leven. Het geloof is geen nutteloos geloof, maar een geloof dat volgens de Bijbel door de liefde werkt. Galaten 5 vers 6. Door het geloof verlangen we ernaar om de werken te doen die God in de Bijbel geboden heeft. Deze werken komen uit de goede bron, het geloof, en ze zijn voor God aangenaam, omdat ze door zijn genade zijn geheiligd. Zonder dit geloof zullen we nooit echt iets uit liefde tot God doen, maar alleen uit eigen belang of uit angst om veroordeeld te worden. Rechtvaardig verklaard en dan toegewijd leven. Dan de tweede slide, dat heb ik genoemd bescheiden blijven. Wat moet je doen als je rechtvaardig bent verklaard? Nou, bescheiden blijven. Ik denk dat dat is wat Guido de Bret bedoelt in de woorden die in het vervolg komen. De goede werken dragen niet bij aan onze rechtvaardiging. Want wij worden alleen gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Dat vindt plaats voordat we goede werken doen. Als de boom zelf goed is, komen er pas vruchten. Wij doen goede werken, maar niet om er iets mee te verdienen. Wij staan juist bij God in de schuld voor de goede werken die wij doen. Hij is het immers die in ons werkt. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Daar heb je Filippenzen 2. Dat we samen al lazen. Laten we daarom ook ter harte nemen wat staat in Lucas 17 vers 10. Waarin Jezus zegt, wanneer u gedaan hebt alles wat u opgedragen is, moet u zeggen, wij zijn onnutte slaven, want we hebben immers slechts gedaan wat we moesten doen. Bescheiden blijven. En dan tot slot het laatste stukje. Het is opvallend dat Guido de Bret daar ook de minste woorden aangeeft. Daar kom ik nog wel even op. Beloning ontvangen. Als je rechtvaardig bent verklaard, en dan ontvang je beloning. Beloning voor de dingen die je doet. Hij zegt het heel voorzichtig, maar hij zegt het wel. Luister maar of lees maar mee. Ondertussen willen wij niet ontkennen dat God onze goede werken beloont. Het is door zijn genade dat hij zijn eigen gaven bekroont. En we vertrouwen voor onze zaligheid daarom alleen op Christus. Als we zouden vertrouwen op onze eigen goede werken, dan zouden we altijd in twijfel leven. Ons geweten zou heen en weer geslingerd worden en ze zouden geen zekerheid hebben als we niet steunden op de verdiensten van onze zaligmaker alleen. Nou, zullen we weer terug kunnen gaan naar de eerste slide. Rechtvaardig verklaard en dan. In die drie stappen kijken we naar de tekst van het artikel. Toegewijd leven. Ja, dat is echt mogelijk, geliefde gemeente. Ik hoop niet dat dat voor u nieuws is, maar dat dat die verrassende ontdekking al was. Natuurlijk, als je naar jezelf kijkt en je gaat een rekensommetje maken, ja, dan haal je echt niet elke dag een 10. Maar God kijkt niet allereerst wat onze prestaties zijn. Hij weet wel wat van zijn maaksel is te wachten. Hij zorgt er zelf voor dat dat toegewijde leven ontstaat. Wij geloven dat het ware geloof de mens opnieuw geboren laat worden. Nou, net zoals iedereen ervan overtuigd is dat er niet één kind zich heeft aangemeld om geboren te worden. Wij weten dat niet één kind zelf ook maar iets kon regelen om zijn leven te laten ontstaan. Zo is het ook in het geestelijk leven, die nieuwe geboorte van God. Dat is helemaal Gods werk. Als wij worden opgeroepen om te vertrouwen dat Jezus voor ons aan het kruis heeft gehangen, als God ons oproept om in hem te geloven dat hij Jezus, weet je nog, aan ons aangeboden heeft, dan weten wij, dit is van God. Dit geeft hij aan ons. Wij gehoorzamen, wij vertrouwen en staan in een nieuw leven. Door het geloof weet ik, ik ben een nieuw mens. Hoor je dat? Door het geloof. Het ware geloof. Er zijn er ook vanmiddag, dat weet ik wel zeker, die hun hele leven lang al om de oren geslagen zijn met het moet wel een waar geloof zijn. En heel vaak heeft zo'n uitspraak als consequentie dat mensen denken, oh help, ja het moet wel waar zijn. En dan gaan ze weer naar beneden kijken en dan gaan ze weer doen en dan gaan ze weer proberen. Want het moet wel oprecht zijn en het moet wel echt zijn en het moet wel waar zijn. Maar Guido de Bres zegt, hoe weet je dat? Hoe weet je dat zo zeker? Als iemand zegt het moet wel waar zijn, dan zeg je ja, want het komt daar vandaan. En dat wat God aan mij geeft, zou je daarvan kunnen zeggen dat dat niet oprecht is? Het zit wel in een mens die nog tot alles in staat is. En dat nieuwe leven, dat is een leven vol van strijd tegen het kwaad, waarin je soms ook struikelt en valt. Waarom zouden de apostelen in de brieven anders altijd moeten oproepen om niet te vergeten, wel zuiver te leven? Waarom zou Jezus tegen zijn discipelen zeggen, als zal tot geloof gekomen zijn, wel in mij blijven hoor. Dat is een strijd. Maar het geloof zegt, dat nieuwe, dat allesomvattende, dat leven, ik geloof dat dat in mij zit, omdat het van boven komt. Wij geloven dat het ware geloof de mens opnieuw geboren laat worden en hem tot een nieuwe mens maakt. Hoe ziet dat er dan uit? Dan leeft de mens een nieuw leven. Een nieuw leven. Vroeger zeiden ze dat nog wel eens. Die man of die vrouw heeft een ander leven. Of die kent een ander leven. En misschien hebt u daar beelden bij. Bijbelse beelden zijn het meest betrouwbaar, hè? In alle landen hebben ze allerlei etiketten om te beschrijven hoe iemand met een ander, een nieuw leven eruit ziet. Soms zijn ze cultuur bepaald. Maar de Bijbel is van alle tijden. Klein voorbeeld, jongelaar. Als je dat nieuwe leven kent waarin niet meer ik op de troon zit en de duivel het voor het zeggen heeft, maar Jezus. Hoe ziet dat er dan uit? Dat hebben we gelezen. Dan acht je de ander uitnemender dan jezelf. Dat is de Bijbel. Dan ben je oprecht, smetteloos, te midden van mensen die nog verkeerd en ontaard zijn. Dan schijn je als een licht in de wereld. Dan laat je in nederigheid zien dat je de ander voortreffelijker acht dan jezelf. Dan ben je eensgezind. Zomaar een paar dingen, hè? Waarbij je denkt, oh, dat is best hoog. Ja, dat klopt. Daar komt het ook vandaan, vanuit de hoge. En dat is het wonder, toch? Dat God die vruchten ook geeft. Dat nieuwe leven waarin je, weet je nog, Romeinen 8, niet meer verplicht bent. Verplicht om te buigen als de zonde zegt, kom maar. Oh ja, natuurlijk, ik kom eraan. Nee, niet doen. Hoeft niet meer. Dat nieuwe leven dat te maken heeft met bevrijding uit de slavernij. Je hoeft niet door het leven te geslagen te worden om elke keer maar weer aan al die prikkels toe te geven. Maar je wordt door het leven gedragen door een goede God. En je loopt daar niet alleen, want ook de Heere gaat voorop. Christus Jezus die zegt, leer nu voortaan om dat dikke ik te kruisigen, jezelf te verloochenen en mij te volgen. Niet zo vreemd, hè, dat Guido de Bret daarom ook zegt, dit gebeurt door het horen van het woord van God en door de werking van de Heilige Geest. Hij leefde in een cultuur waarin mensen nog maar net uit die traditie kwamen waarbij de kardinaal of de bisschop je dat allemaal vertelde hoe dat zat. En dat dat dan een soort identificatiefiguur voor je was. En je kon het nooit bereiken. De leken werden bewust dom gehouden. En ja, hoe kon je zeker weten dat je dat hoge niveau van een nieuw leven kon bereiken? Ja, dat ging dan gepaard met moeilijke woorden, bijzondere visioenen. En vooral als iemand anders het ook overnam in die kerkelijke traditie, als een hooggeplaatste christen zei, ik geloof dat jij er ook bij hoort, dan... Guido de Bres zegt, nee mensen, dit weet ik, gewoon heel persoonlijk, wat mijn opleidingsniveau ook is, wat mijn leeftijd ook is, hoe vermogend ik ook ben op financieel vlak. Ieder mens, ieder schepsel heeft dat woord van God gekregen. En dat woord van God was in die tijd weer in een normale, eigentijdse taal geschreven, zodat iedereen het kon nalezen. Dit zijn de dingen die het evangelie mij aanbiedt. God houdt mij voor rechtvaardig als ik geloof in de vergeving van mijn zonde om Jezus wil. Dat lees ik in het woord. Zo maakt God mensen nieuw. Maar ook door de kracht van de geest worden mensen vernieuwd. Zul je dat niet vergeten? Je mag de Heere er iedere dag aan houden. U hebt uw geest uitgestort. Die zal mij in alle waarheid leiden. Heere, ik zeg het maar met de dichters van de psalmen mee. Ik ben geneigd om altijd weer kronkelpaden te gaan. Maar geef mij door uw geest dat ik niet mezelf als uitgangspunt neem. Maar uw machtige belofte. Hij zal mij leiden in uw waarheid. Wie bidt om de geest die hem gegeven is, die maakt wonderen mee. Laten we daar niet te klein over denken. Misschien moet ik dat niet als een wens formuleren. Laten we daar niet te klein over denken. Misschien moet ik het als een bevel formuleren. Het werk van de Heilige Geest. Onlangs wees een belijdenscategezant me er nog op dat het misschien wel eens wat onderbelicht is onder ons. Zo vaag, zo abstract, terwijl het zo persoonlijk is. Die geest is beschikbaar. Die maakt dat ik een nieuwe schepping word. Nou, als hij dat gezegd heeft, dan maakt hij het punt, Guido de Bret, even voor alle duidelijkheid, er is dus geen sprake van dat dit geloof de mensen onverschillig maakt voor een toegewijd en heilig leven. Hè? Ik stipte het de vorige keer al even aan. Nou, ik ben gered. Ik was net als die overspelige vrouw, een zondaar, een zondares. Maar ja, toen kwam ik Jezus tegen en die zei, je wordt niet veroordeeld. Ga heen en zondig niet meer. Nou ja, goed, ja, dat je weet Jezus ook wel, dat blijven we doen. We blijven allemaal zondaren in onszelf. En maar goed, ja, ik heb toch vrijspraak gekregen en het is toch genade. Ik hoef er helemaal niets mee te verdienen. Ik mag komen zoals ik ben. Ja, 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 maar niet blijven zoals je kwam. Als je beseft wat het God heeft gekost om je van de zonde te bevrijden. Als je ziet wat Jezus heeft betaald om jou van de heerschappij en de slavernij van de duivel en de Satan te verlossen. Dan kan het niet anders of diezelfde geest van Jezus zorgt ervoor dat je daden offers van liefde zijn. Het geloof is geen nutteloos geloof. Nee, dat wisten we al, want het is een verschil tussen hemel en hel. Ja, dat is het aanbeeld waar heel vaak op wordt gehamerd. Je moet geloven, je zonden moeten vergeven zijn, want anders ga je naar de hel en niemand wil naar de hel. Dus daarom raden we aan, geloven hoor, dat is nuttig. Want dan weet je zeker dat je in de hemel komt. Maar dat bedoelt Guido de Bret hier niet als hij zegt, het geloof is geen nutteloos geloof. Hij denkt hier niet aan van, nou ik moet zorgen dat ik gered ben zodat ik naar de hemel ga, nee. Ik moet zorgen dat ik gered ben, zodat God aan zijn eer komt in mijn leven, nog voordat ik sterf. Nog voordat ik een nieuw lichaam krijg. Het is niet alleen maar getop. Het is niet alleen maar, nou, ik moet een kaartje hebben voor de hemel en daarna wordt alles pas volmaakt. Die nieuwe schepping, dat heerlijke leven vanuit de geest, dat is al beschikbaar. Dat het eens volkomen wordt, doet niets af aan hoe heerlijk het hier al wordt. Wie weet, ik ben rechtvaardig verklaard. Weet je nog dat Jezus zegt, doe eens een stap opzij. Vader, vergeet hem, zie mij. En dat hij tegen je zei, vergeet jezelf, zie op mij. Het is helemaal goed. Dat geeft geen nutteloos geloof. Maar een geloof dat volgens de Bijbel, vind ik zo'n mooie zin, door de liefde werkt. Door de liefde werkt. God heb ik lief. Want die trouwe Heer, die hoorde mijn stem. Die heeft mij gered uit banden van de dood. Die heeft mij gehoord. Die heeft mij laten wandelen in het vrolijk levenslicht. Hoe zal ik dan hem voor al die weldaden prijzen? Ik heb hem lief. En soms wordt er dan verwijtend achteraan gezet als mensen dat zeggen. Ja, maar hij heeft ons eerst lief gehad, hè? Ik snap dat wel als mensen bang zijn dat het te gemakkelijk over de lippen komt. Maar soms denk ik, zijn we er ook wel eens aan gewend dat het heel gemakkelijk niet van de lippen afkomt. Je kun je zomaar niet zeggen. Nee, zomaar niet. Maar zo wel. Als je weet dat hij je eerst heeft lief gehad. Dat je liefde teruggeeft. Heren, wat mag ik voor u doen? En dat hoef je niet met de borst vooruit te doen. Dat snapt iedereen wel van, wat zal ik voor u doen? Want het is wel heel logisch dat u mij gered hebt. Dat hebt u natuurlijk gedaan omdat u dacht, nou die kan ik wel gebruiken. Nee, je komt er wel achter, dat blijft elke dag een wonder. Waarom hebt u nou mij uitgekozen, heren, om in uw dienst te staan? Maar wat mag ik doen? Geloof dat door de liefde werkt. Jongens en meisjes, wat is het voor dag vandaag? Toen ik vanmorgen thuis kwam, toen werd er wel even een opmerking over gemaakt. Papa, u heeft niets over Moederdag gezegd. Nee, maar vanmiddag wel. Hebben jullie er een beetje verwend als je een mama mag hebben? Ja, ik zie al iemand knikken. En mama die kijkt niet van, huh? Dus het is echt waar. Dat is mooi. Waarom doe je dat? Waarom heb je nou mama vandaag in het zonnetje gezet? Ja. Ja, waarom? Het zou mooi zijn als je wat ouder bent, jongeren. En je kon bij dat wat je misschien gaf ook uitleggen waarom je het gaf. Is dat nou van, ja, je kunt het slecht maken om het niet te doen. Iedereen doet het. Overigens hangt het niet van die ene dag af, hè. Maar het beeld is toch wel duidelijk. Omdat je van je moeder houdt. En haar liefde, de liefde van een moeder als het goed is, tot een kind, die is zo kostbaar. En dat je terugdenkt aan al die dingen die je spontaan deed. En die paar dingen die je minder spontaan deed. Of soms andersom. Je denkt, hoe kan ik nou aan mijn moeder laten merken dat ik van haar houd? Vaak zeggen moeders dan, dank voor het cadeau. En al zou je een bos bloemen van 30 euro hebben gekocht. Misschien dat je moeder zegt, joh. Het hoeft niet altijd op die ene dag of zo als een goedmakertje. En mooi hoor die bloemen, maar als je nou voortaan, iedere dag. Nou en dan komen er verschillende dingen. Gewoon iets laat merken van dat je van me houdt. Dat doet een moeder iets. Dacht u dat wij een onbewogen God hebben? Die alleen maar denkt van nou de mensen zijn gered en nou moeten ze voor mij aan het werk. Dacht u dat het God om het even is? Dingen die uit liefde worden gedaan, die zullen bestaan. Jezus Christus zegt als hij straks komt om de mensen te oordelen, dat hij let op wat de mensen voor hem hebben gedaan. De omgang met elkaar. Het is voor mij waardevol, want je hebt het voor mij gedaan. Nou, door het geloof is er daarom ook het verlangen om die werken te doen die God in de Bijbel geboden heeft. Dan zijn die geboden niet meer stoplichten, zo worden ze nog wel eens gezien. Ik behoor ook wel tot die mensen die zeggen van, ja, ik kwam voorbij het stoplicht, dat klopt niet. Want voor een stoplicht moet je stoppen. Je moet zeggen, ik kwam voorbij het verkeerslicht. En dat stond dan op groen. Het zijn verkeerslichten, niet om de boel tot stilstand te brengen, maar één voor één in goede banen te leiden. God geeft zijn geboden als verkeerslichten om het in beweging te laten komen. Om ervoor te zorgen dat er geen ongelukken komen. Nou, dat is wat ik ga zien, Heren. U zegt niet van dit mag niet en dat mag niet. Nee, doe het zo en wees gezegend. Dat je merkt vanuit die goede bron, vanuit het geloof, ik vertrouw u, Heren, u hebt het beste met mij voor. Want zonder dat, ja, hoe herkenbaar is dat? Ik heb ook wel zo'n periode in mijn leven gehad, dat ik het vooral uit angst deed. Dat ergens in je geweten een stemmetje zit, ja, je kan het niet maken, dit mag ik niet doen. Dus dan doe je het maar niet. Maar dat is niet vol te houden. Uit angst de Heren dienen, dat is echt een misvatting van wie God is. Je moet juist angst hebben om bij hem weg te blijven. Probeer hem niet te dienen omdat je er zelf per se beter van wordt, of omdat je dan denkt, nou wie weet dat God me dan nog... Nee, hij is bewogen, weet u nog. Toegewijd leven is ontvangen wat hij gaf en doorgeven, teruggeven. Gaan we naar de tweede slide. Ja, Guido de Brek kan het niet laten en ik geef hem in die zin ook geen ongelijk gezien de context waarin hij stond en leefde. Om er wel even nog op terug te komen dat die goede dingen, dat toegewijde leven, niet bijdraagt aan onze rechtvaardiging. Dus voor de mensen die nog niet zeker weten dat hun zonden vergeven zijn, die nog niet opnieuw geboren zijn of daarmee worstelen, zegt hij erbij, neem deze boodschap nou niet over door al dat andere te vergeten en te denken van, oh, dan ga ik maar aan de slag. Dan ga ik maar heel erg mijn best doen. Nee, wij worden alleen gerechtvaardigd door het geloof in Jezus. Daar hebt u de vorige keer genoeg over gehoord. En dat vindt al plaats, dat geloof, voordat je goede werken doet. Als er geen relatie is, zijn er ook geen goede werken. Als er geen wortel is, komt er ook geen leven in de boom, zijn er ook geen vruchten. En die wortel, die krijg je om niet. Maar dan mag je je gaan verwonderen. Hé, kijk eens, het gaat groeien. Het gaat bloeien. Als de boom zelf goed is, dan komen er de vruchten. Maar let wel, verdien er niets mee. En vooral ook, word er niets mee. Is die daar nou onterecht bang voor? Ik denk het niet. Dat kan gebeuren. Dat je toch weer zo even jezelf bedoelt. Of in de omgang met elkaar de nederigheid kwijtraakt. En denkt van, tjoh, ik ben niet alleen een begaafd mens die iets van de Heilige Geest heeft gekregen om uit te delen, maar je vindt dat de mensen dat ook moeten gaan vinden. En als ze dat dan niet vinden en op je tenen gaan staan, dan ben je gepikeerd. Dan is het ook weer goed om even te weten, blijf bescheiden. Wij doen goede werken, maar niet om er iets mee te verdienen. En bovendien, zelfs de goede werken die we doen, ja, daarvoor staan we in de schuld bij God. Want wees nou eerlijk, als hij ze niet had geschonken en ik ze alleen had moeten maken, dan was het nog niks. Filippenzen 2, vers 13. De Heere is het die in ons werkt, zowel het willen als het werken. Naar zijn welbaar. Ja? Dat ben ik helemaal met Guido de Brij eens. Maar ik denk dat ik erbij mag zeggen, wat gaat eraan vooraf? Lees eens mee in Filippenzen 2. Vers 13 is, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Redengevend voegwoord, want. Maar wat staat eraan vooraf? Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Dus ja, God zorgt ervoor dat wij goede werken doen. Dus wees bescheiden, dat is echt iets van de Heere. Maar laat die bescheidenheid ook weer niet zorgen voor een soort gezapigheid. Van ja, het is God die het geven moet en als de vruchten er niet zijn, dan zal de Heere er wel een bedoeling mee hebben. Nee, de Heere heeft geen goede bedoeling met als er geen vruchten zijn. Die ziet hij juist graag. Daarom roept de apostel ook op, werk aan je zaligheid. Dat wil niet zeggen, zorg dat je gered wordt. Nee, zorg dat als je gered bent, dat je de redding schoonhoudt. Dat je de schat die je wordt toevertrouwd, het talent dat je wordt toevertrouwd, dat je daar iets mee doet. maar blijf bescheiden. Want, en dan gebruikt hij die toch wel wat schurende gelijkenis van Jezus uit Lucas 17, waarin Jezus zegt, als iemand nou slaaf is van een heer, als de knecht thuis komt, dan zegt die baas van hem niet meteen van, nou, ga zitten of ga liggen en geniet van je rust. Nee, dan zegt hij verwacht gewoon van je, als je thuis komt van het werk op het land, dat je ook nog de maaltijd gaat klaarmaken en dat je de boel schoonmaakt. En dat is gewoon je taak, dat doe je. Dat staat misschien een beetje ver bij ons vandaan en wij zeggen van, nou ja, laat de arbo er niet bij komen en zo. Maar in die tijd is het beeld wat Jezus gebruikt op zich wel herkenbaar. En dan trekt Jezus in die gelijkenis de conclusie die Guido de Bree hier noemt. Wanneer ik gewoon gedaan heb wat God van mij vroeg, ja, dan heb ik niets bijzonders gedaan of zo. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Dat kun je negatief lezen, hè? Van, oh, is dat het dan? Doet het er dan helemaal niet toe? U zei net dat het God niet om het even is hoe we leven. Dat het hem ook raakt als wij iets terugdoen. Ja, precies. En daarom is het goed om te weten dat in Lucas 17 de discipelen aan Jezus hebben gevraagd voor die gelijkenis. O Heere, vermeerder ons het geloof. Die denken, als je moet gaan dienen in het koninkrijk van God, dan hebben we veel meer geloof nodig. Anders kunnen we toch al die grote dingen niet doen die u van ons verwacht. En de correctie die Jezus in die gelijkenis geeft is van, wat, je hebt helemaal geen meer geloof nodig. Doe gewoon wat er van je gevraagd wordt. Jongens, meiden, ouderen. De dingen die de Heere van je vraagt, wees trouw aan mij en aan elkaar. Heb elkaar hartelijk lief. Vergeef elkaar de misdaden. Wees zachtmoedig, wijs, bescheiden. Nederig. Acht de ander uitnemender dan jezelf. Daar heb je geen groter geloof voor nodig dan een geloof dat zegt, nou, als u het van mij vraagt, dan doe ik het. Is dat altijd makkelijk? Nee. Daarom is een remedie om bescheiden te blijven een remedie tegen hoogmoed. Het kruis wat Jezus gebruikt. Waarin je je eigen ik, wat hoogmoedig kan zijn, leert kruisigen. Maar Jezus zegt, ik leer het je hoor. Kom bij mij op les en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je zielen. En dan tot slot. Ja, rechtvaardig verklaard en dan. Ja, een beloning ontvangen. Het komt Guido de Bree wat moeilijk over de lippen, heb ik het idee. En ook dat begrijp ik. We zien de context waarin hij tot geloof kwam en het geloof beleed. Maar hij zegt het wel, hè. Ondertussen willen wij niet ontkennen dat God onze goede werken beloont. En ik denk dat het ook juist in onze tijd goed is om daar eens een dikke streep onder te zetten. Ik zou nog even terugkomen op 1 Korinthe 9. We hebben dat samen gelezen. En bij de gemeenteavond, maar daar kon net niet de gehele gemeente aanwezig zijn. Dus ik kan het nog een keer herhalen. Heb ik daar al aandacht voor gevraagd? Dan gebruikt Paulus het beeld van de loopbaan. Je komt tot geloof. Er is een beginpunt. Je wordt op de weg, op de baan gezet. En Paulus gebruikt een beeld uit de sport. De renbaan, wat is dan het doel? Als je gelooft, dan ren je ergens voor. Niet om gered te worden, je bent er al. Maar om de prijs te halen. En hij gaat niet uit van een podium 1, 2 en 3. Maar er was maar één prijs waar hij aan denkt. En dat was een lauwe krans. Degene die het eerste over de streep was, die kreeg de krans. Weet u niet dat degene die op de renbaan lopen, alle lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Ja, wij zouden denken, een echte christen die heel hard aan het lopen is en die hoort naast zich een hoop geproest en geheigd en denkt, ach, die arme broeder of zuster van me, nou weet je wat, ik ga een beetje minder doen, laat die ander winnen. Dat zou een heel comfortabel beeld voor ons kunnen zijn, hè? Dat je denkt, ach ja. Maar Paulus zegt, nee, Weet u dan dat degene die de renbaan lopen, alle wel lopen, maar slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. Waarom zou je de beste willen zijn? Waarom zou jij die kroon willen hebben? Is dat om straks, als je door het oordeel en het gericht heen gaat en de boeken opengaan, zo eens snuivend achterom kunt kijken en zeggen van, hoor je het? Ik zei het toch altijd al? Dat ik de beste was? Helemaal niet. Maar dat je daar, of het nou met tranen in je ogen is van dankbaarheid, of met een glimlach op je gezicht, maar dat je daar mag staan en zeggen, Heer, ik heb niet voor niets geleefd. Het was tot uw eer. Ik heb me ingespannen, hè? Dat is ook wat Paulus zegt. Degene die de eerste prijs wint, degene die als eerste over de streep gaat, die heeft dat niet in zich, omdat hij nou eenmaal als hardloper geboren werd. De een heeft langere benen dan de ander en een grotere longinhoud. Maar we weten hoe dat gaat in de sportwereld. Wil je de beste willen zijn, dan moet je trainen, dan moet je oefenen. Dat is in het geestelijk leven ook zo. En iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Voor zo'n wedstrijd ga je niet eerst uitgebreid uit eten. Of drink je een vat van weet ik wat naar binnen. Tuurlijk niet. Dan pas je je eetpatroon, je leefpatroon erop aan om dat doel te bereiken. Nou, dat doen mensen om een lauwerkransje te ontvangen. Maar wie straks de kroon wil ontvangen uit de handen van Jezus, een plek op de nieuwe aarde, een beloning voor hoe je hebt geleefd, die mag zich dan toch ook wel inspannen. Natuurlijk zijn het genadegaven, natuurlijk is het de Heilige Geest, dat heb ik aan het begin van de preek gezegd, die dat allemaal werkt. Maar het komt je niet aanwaaien, het overvalt je ook niet plotseling. Denk ook niet van, nou ja, dat zal dan wel bij de mensen die ik als voorbeeld heb gebeurd zijn. Nee, die moeten daar ook voor werken. Bidden, lezen, gemeenschap hebben met de Here, openstaan voor de Heilige Geest. Ja, dat is datgene wat Paulus ook zegt. Dus zelfs bij de vechtsport, je vecht niet zomaar met de vuist. Zo van, nou, sla maar eens wat in de lucht. Nee, ik oefen mijn lichaam op zo'n manier en ik maak het dienstbaar, dat als het erop aankomt, dan heb ik hem. Wat een krachtig beeld, ook in de strijd tegen de zonde van de hoogmoed. Het niet aan jezelf willen denken, maar aan de ander. Dat is een oefening. Maar het wordt beloond. God beloont onze goede werken. U moet gewoon eens even op de HSV, via Google, hè, krijg je die site HSV-teksten. Daar heb je nog niet eens een ingewikkelde concordantie voor nodig. Het woordje beloning intikken en dan kijken hoeveel keer dat voorkomt in het Nieuwe Testament. En dan beloning in de context van gelovigen die geleefd hebben zoals de Heere het wil. Niet iedereen krijgt dezelfde positie op de nieuwe aarde. Er is een rangschikking. En het vingerhoedje, zegt Spurgeon, is net zo vol als de regenton. En dat vingerhoedje is vol. En dat is prima, die heeft daar een plaats en die zal niet denken, was ik maar een regenton, want al het oude is voorbij gegaan. Maar er is wel verschil. Zullen we dat mee laten wegen? Niet om straks de koning te willen zijn over onderdanen, want er is maar één koning. Maar wel om te beseffen, en dat maakt het ook heel praktisch, mijn leven doet er hier iets toe. Waarom zouden we onze kinderen op school leren, als je niet je best doet, dan wordt het ook niks, hè? En in de kerk zeg je, je mag niet je best doen, het is alleen maar genade. Maar in het koninkrijk van God bij Jezus op les leer ik ook, dat als je je best doet, de Heere zegt, ik heb het gezien, je hebt het voor mij gedaan. Het is wel door zijn genade. Zegt Guido de Bredde dan maar wel weer bij, hè? Dat hij zijn gaven, zijn eigen gaven bekroont. En omdat het genade is, gemeente, en dan zijn we aan het einde van de preek. Omdat het genade is, weet ik ook dat het komt. Omdat Jezus betrouwbaar is. Hij is het vaste fundament. Daarom vertrouw ik voor mijn redding alleen op Christus. Want als ik door de duivel word aangevochten, als mijn verleden soms weer eens even helemaal voor ogen komt en je denkt, tjoh, moet je me nou horen praten? Als er allerlei oorzaken kunnen zijn waardoor je denkt van, hoe heb ik het nu met mezelf, met God? En ik ga dan kijken van, ja, wat heb ik de afgelopen tijd, wat heb ik gedaan? Als je alleen maar kijkt op wat ik nalaat en wat ik doe. Guido de Bray zegt, en ik herken dat. Ja, met dat vertrouwen op onze goede werk alleen, dan leef je altijd in twijfel. Maar als ik let op wie Jezus is, leef ik altijd in zekerheid. Calvijn zegt, vind ik heel mooi. Het kleinste druppeltje geloof is even zeker als een emmer vol. Want wat is geloof? Of het druppeltje nu valt op Christus, of er staat een emmer vol geloof op Christus. Het is allemaal Christus. En de ene, door wat voor factoren dan ook, kan makkelijker vertrouwen dan de ander. En heeft meer vrijmoedigheid dan de ander. Maar wie vertrouwt op de verdiensten van Jezus, is zeker. Maar trek het niet uit elkaar. Ik denk ook niet dat Guido de Bray dat bedoelt. Maar ik wil die misvatting zeker nog even onderstrepen. Doe dat niet. Niet uit elkaar trekken. Wat? Het is genade. En we steunen daarom niet op onze eigen werken. En ja, je hebt de goede werken. En dat komt van boven. En ja, dat is afwachten. Nee, wie door genade is gered. Ik heb het niet verdiend. En vertrouwt dat Jezus 100% is. Die zegt niet, maar gelukkig zijn er dan ook een paar goede werken. Nee, die mag zeggen, door het ware geloof is er dan het nieuwe leven. Want Jezus verdiende mijn vrijspraak. Niet om me een nutteloos leven te geven. Maar een leven van vrucht dragen. En Jezus zegt in Johannes 15 tegen zijn discipelen. U bent al schoon. Rein. Door het woord dat ik tot u gesproken heb. Net als Guido de Bray zegt. Nee, Guido de Bray zegt het net als Jezus. Je bent al schoon. Maar één ding. Blijf wel in mij. En dan ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als ze niet in de wijnstok blijft. Zo ook u niet. Als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok. U bent de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. En voor wie geloof zegt, dat is het. Dat weet ik. Zonder hem kan ik niets doen. Maar dat weet hij ook. Daarom kruip ik graag bij hem weg. Zoals de Vader Jezus heeft lief gehad. Heeft Jezus mij lief gehad. En als hij dan zegt, blijf in mijn liefde. Zou ik het dan niet doen? Ja toch. Amen. Het is hopelijk geen vraag. Maar het psalmvers begint er wel mee. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Dus als er verlangen is om de Heer te dienen. En je zegt ja. Dan sta je er niet alleen voor. Dan zal God het je leren. En hij zal je leren delen in het goed. In de zegen die nooit vergaat. En wat daar verder volgt.